Goedemorgen gemeente en gasten, hier in de kerk aanwezig of verbonden via de livestream. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is dominee H.N. Mulder. De schriftlezing in deze dienst is Galaten 4, de versen 8 tot en met 31. En het thema van de verkondiging is barensnood. Mededelingen namens de kerkraad. Met droefheid delen we u mee dat afgelopen woensdag 30 oktober is overleden op de leeftijd van 79 jaar, broeder Hendrik Diepeveen. Hij woonde aan de Oleander 12 te Veenendaal. Op Deel of Lente maandag 4 november wordt er u de gelegenheid gegeven om te condoleren van 7 uur tot 7:45 in de zaal van onze kerk. De dienst van woord en gebed zal plaatsvinden op dinsdag 5 november om 10:30 in ons kerkgebouw. En aansluitend aan deze dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats de Munnikehof aan de Munnikeweg 4 in Veenendaal. We wensen de familie Diepeveen en in het bijzonder Lieneke Diepeveen Westerink van harte Gods onmisbare troost en nabijheid toe. De fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor het diaconaal wijkwerk. Een gift voor de diaconale collecte kunt u overmaken naar de rekening van de diaconie. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk en kunt u op de gebruikelijke manier overmaken naar de rekening van de kerk. En na deze dienst wordt u allen hartelijk uitgenodigd om elkaar te ontmoeten in de hal van de kerk. Er is koffie, thee of limonade. Deze en alle overige informatie kunt u nalezen op de zondagsbrief. We gaan nu zingen Psalm 17, versen 3 en 4. En namens de kerkraad wens ik u van harte een gezegende dienst toe.
Thank you. Treft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik wil u vragen om indien mogelijk op te staan. In de nacht van dinsdag op woensdag is onze broeder Henk Diepeveen ontslapen in de leeftijd van 79 jaar. Door meerdere ziektes was zijn gezondheid erg broos geworden en gingen zijn krachten steeds verder achteruit. In zijn gebed zocht hij de Heere, maar volmondig zeggen dat het goed was tussen de Heere en hem, dat durfde hij niet. Hij twijfelde vaak, maar kon ook niet zonder de Heere. De gelijkenis van de verloren zoon sprak hem bijzonder aan. Hij hoopte dat de Heere ook zo voor hem zou zijn. Laten we hem gedenken door het zingen van de psalm die hij graag zong. Psalm 42, vers 1 en 3. luisteren we met elkaar naar de geboden van de Heere en vervolgens zingen we uit Psalm 62 het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. In ons gezamenlijke gebed denken we aan zuster Lineke Diepeveen van de Oleander 12 en haar gezin en familie, die haar man overleden is en dinsdag de gang naar het graf gemaakt zal moeten worden. We danken de heren met Wim en Gerda van Manen van de Mulderslaan 6a. Zij zijn 40 jaar getrouwd. We denken ook aan zuster Hoeflaken. Zij is van de Rederijkers verhuisd naar de Moriahoeve in Woudenberg vanwege afnemende krachten. We denken ook aan zuster van Appeldoorn van de Pampa Gras 43. Ze wordt komende donderdag geopereerd in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, waar ze een nieuwe hartklep krijgt. We denken ook aan zuster Simons van de Brink van de Goorsteeg 2 in Ede. Zij is thuisgekomen uit het ziekenhuis na de heupoperatie. We denken ook aan zuster Jannie van de Bovenkamp van de Savorin Lomanstraat 41. Zij hoopt komende vrijdag een nieuwe heup te krijgen. We denken ook aan Anja van Rumt van de Fluvia 1. Zij mocht thuiskomen na een periode in Bos en Duin. Zullen we samen tot God gaan? Heren, wij mogen ons morgen weer richten op U. Tot U die God bent. Tot U degene van wie we een heilrijk lot mogen verwachten. Tot U die een rotssteen wil zijn. Ons heil, ons hulp in ons eigen gebrek. Ons toevlucht. Ons hoog vertrek. Heren, want zo hebben we U nodig in het leven. Ons leven kan soms zo rustig zijn, maar soms kunnen ook stormen zijn. Kan er van alles op ons afkomen. Allerlei gedachten door ons hoofd stormen. Allerlei dingen op ons afkomen. In onze persoonlijke situatie, in onze gezinssituatie, in onze relaties, in heel ons leven. Daarom zoeken we U, Heren, om bij U rust te vinden. Veilig te zijn, om te kunnen schuilen, Heer, om U beter te leren kennen, om U niet alleen te kennen met iets van ons hoofd, maar met heel ons hart, met heel ons wezen. En zou ik U zo willen werken door Uw woord en geest vanmorgen, dat we U voor het eerst mogen leren kennen en misschien voor het eerst ons mogen overgeven, dat we opnieuw geboren mogen worden en gaan geloven. Of dat we verdieping mogen ontvangen in ons geloof, richting voor de kant die we op mogen. Heere, stuurt U ons. En geef ons zo een dienst die niet verstoord zal worden door de boze, die niet vervuld zal zijn met onze eigen verlangens en gedachten, maar waarbij U naar ons toe komt en ons aanspreekt en ons van binnenuit vernieuwt, opdat Christus gestalte in ons allemaal krijgt. Heere, zegent U ons zo. Of we nu een bijzondere taak hebben in deze dienst. Of dat we gewoon gekomen zijn. Gewoon de verbinding hebben gemaakt met digitale middelen. Heere, wilt U zo werken dat de boze afdruipt. Dat de vreugde is in de hemel. En dat zondaren zich ook hier bekeren tot U. En wij vragen U, Heere, schijn met Uw licht zo in ons leven. En waar veel mensen zich druk hebben gemaakt over Halloween, over feesten van de duisternis, griezelen om de dood, zoeken wij Uw aangezicht. Want dat heeft vrolijkheid en licht. Heere, werk zo met Uw licht in ons leven. Omdat de machten van de boze, de machten van de duisternis, geen grip krijgen op ons leven. Maar wij mogen schijnen als een lamp in een donkere nacht. Heere, werk zo in ons. En blijf ons hervormen. Heere, we mogen ook denken aan de reformatie. Wat heeft U daarin veel gegeven? Niet dat alles altijd perfect was en geweldig is geweest, maar toch, Heere, U heeft daarin toch ook wegen geopend om Uw woord dieper te verstaan. Waar we tot op de dag van vandaag de vruchten van mogen plukken. We willen U vragen, blijf ons hervormen. Blijf ons reformeren. Als persoon, als gemeente, als kerkverband. Gaat U daarin door met Uw werk, Heren. Machtige Heer in de hemel, we willen U vanmorgen ook vragen om Uw nabijheid in het verlies van broeder Henk Diepenveen. U weet, Heren, wat het betekent voor Lieneke. Hem 56 jaar getrouwd. En dan weten we dat het moment komt en als het dan zo is, Heren, dan is het toch definitief. Wees U bij haar. Troost U haar, samen met haar kinderen, haar kleinkinderen, met allen die haar lief en dierbaar zijn. Geef dat ze Uw nabijheid mag ervaren. Uw kracht mag opmerken. Ook voor morgen. En voor dinsdag, als de begrafenis zal plaatsvinden. Heren, zegt U ook anderen die een geliefde moeten missen. Korter of langer geleden, als dat soms ook gewoon aangrijpt, weer binnenkomt, die lege plaats gemist wordt, die stem niet meer gehoord wordt. Troost ons dan, Heren. Heren, we danken U dat Wim en Gerda van Manen 40 jaar getrouwd mogen zijn. We danken U voor Uw trouw in al die jaren, voor de zegen over hun leven, voor wat ze in onze gemeente ook mogen betekenen. We Als Wim al zo lang organist mag zijn. Heer, dank u wel voor hun plaats. Wilt u hen ook in de toekomst zegenen? Geef dat uw trouw zichtbaar mag zijn en blijven. Dat ze zo met vreugde u mogen dienen en hun plek in de familie, ook in de gemeente, mogen innemen. Heer onze God, we vragen u ook om uw zegen voor zuster Hoeflaken die verhuisd is. Weet de Heer dat dat is vanwege afnemende krachten, dat het thuis niet meer ging. En dat ze nu deze stap mocht maken. En Heer, dank u wel dat ze dat ook mag zien als iets dat ze van u krijgt. Geef Heer dat ze dan zo ook verder, daar in de Moriahoeve, uit uw hand mag leven. Wees zo bij haar en denk ook aan haar gezin. Heer onze God, gaat u mee met zuster van Appeldoorn van de Pampagras. Weet Heer dat ze geopereerd moet worden vanwege een nieuwe hartklep. Gaat u met haar mee, Heer. Geef haar rust, vertrouwen op u. Zegent u de ingreep. Geef de dokters wijsheid in wat ze moeten doen. Geef onze zuster zo hierdoor kwaliteit van leven mag krijgen. Om u daarmee te eren. Heer onze God, we danken u dat zuster Simons van de Goorsteeg is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Dat de heupoperatie achter de rug is. Dat ze nu weer thuis verder mag herstellen. En wilt u dan ook die revalidatieperiode tot zegen laten zijn? Geef dat ze steeds mobieler mag zijn en dat ze ook daarin uw hand mag zien. Gaat u ook mee met zuster Jannie van de Bovenkamp? Heer, u weet dat zij komende vrijdag een heupoperatie moet ondergaan. Dat was al lang nodig en nu is het bijna zover. Heer, dan kan het op je afkomen, maar wilt u dan vooral ook maar meegaan? De operatie zegenen. En geven dat dit de pijn zal verlichten en de mobiliteit mag vergroten. Wees zo bij haar, haar man, haar gezin, in alle dingen. Heren, we danken u dat zuster Anja van Rum thuisgekomen is na de periode in Bos en Duin. We danken u voor de zegeningen die ze daar heeft mogen ontvangen. Wilt u haar ook nu nabij zijn? Ook nu ze weer thuis is. Ook als het weer op haar afkomt, het gemis van haar man. Als het op haar afkomt, alles wat dat toch ook moeilijk voor haar is. Wilt u haar nabij zijn? Haar ondersteunen met uw liefde en trouw. Haar niet loslaten, maar haar vasthouden in alle omstandigheden. Heer onze God, zo kijken we op naar u. U kent onze persoonlijke omstandigheden. En u weet, Heer, wat wij zelf nodig vinden. Maar u weet ook wat u voor ons nodig vindt. Wilt u vanmorgen zo in ons werken. Te midden van alle gedachten en vreugden en zorgen dat u, Heer Jezus Christus, werkelijk gestalte in ons krijgt. En vergeef het ons, Heer, als we dingen aan de hand hebben gehouden, dingen hebben gedaan, die ervoor zorgen dat de Heer Jezus geen gestalte krijgt, of minder gestalte krijgt in ons leven. Open onze ogen daarvoor. Bekeer ons daarvan. En werk zo in ons. Zegt u de kinderen bij de oppas, zegt de parel. Geef dat alles in deze dienst goed mag verlopen. En breid zo uw koninkrijk uit. Onder ons, verder in Veenendaal en ook ver daarbuiten over deze hele aarde. Machtige Heer, werk met uw macht, met uw overwinningskracht over deze aarde. Zegent u dienaren die uitgezonden zijn. Geef dat ze met vreugde en met kracht uw woord mogen verkondigen. En laat het dan ook vrucht mogen dragen. Heren, wij bidden u voor uw kerk zo, wereldwijd. We bidden u voor mensen in oorlog, in verdrukking, in vervolging, in uitzichtloze situaties. Heren, wilt u zich ontfermen. En zegent u ook onze diaconale taak, die we mogen hebben persoonlijk en als gemeente en via organisaties. Wilt u het zegenen, Heren, om zo ook iets van barmhartigheid en gerechtigheid gestalte te geven in deze wereld. Heer onze God, we leggen zo alles voor u neer. Denk in het bijzonder ook aan de oorlog in Oekraïne die maar voortduurt. Geef vrede, Heren. Heer, u kent de situatie in Israël. Ontferm u. Wees ook daar genadig. Langlopende conflicten in het Midden-Oosten en in Afrika. Heren, wees toch genadig. We leggen zo alles in uw handen. U heeft alle macht in hemel en op aarde. Ga dan door, Heren, met uw werk, totdat u eenmaal komt. In Jezus' naam. Amen. En jongens en meisjes, soms kun je pijn hebben. Misschien heb je ook wel eens pijn gehad. En dan zou je kunnen zeggen, soms dan is pijn niet zo heel erg en soms wel heel erg. En dan heb je ook zo'n pijnschaal, zo'n blaadje, waaruit je kunt kiezen hoeveel pijn het nou doet. En dan zie je aan de ene kant zo'n poppetje dat helemaal groen is, donkergroen. Maar dan valt het wel mee, hè? Maar als je meer naar de andere kant gaat, in het midden komt, dan wordt het echt al pijnlijk. Dan doet het echt zeer. En als je helemaal bij dat donkerrode komt, dan is het ondraaglijk. Wat doet dit pijn? Dan kun je eigenlijk nergens anders meer aan denken. Nou, misschien heb je wel eens pijn gehad dat je denkt, nou, het was nog groen. Het deed wel zeer, maar misschien heb ik wel eens rode pijn gehad. Dat het echt zeer deed. Paulus, die schrijft in het gedeelte wat we zo gaan lezen, ook over pijn. Hij heeft pijn als hij kijkt naar de situatie bij de gemeente van Galaten. Het doet hem zeer in zijn hart wat daar nu gebeurt. En hij hoopt dat het verandert, dat daar verandering in komt. En daar gaan we met elkaar over lezen. We gaan verder dus in Galaten. We lezen Galaten 4 vanaf vers 8 tot en met het einde van het hoofdstuk. En dan zingen we ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 139 vers 1 en ook vers 4. Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn. En nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt dienen? U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. Ik vrees voor u, dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen. Wees zoals ik, want ook ik ben zoals u. Broeders, ik smeek het u. U hebt mij in geen enkel opzicht onrecht aangedaan. U weet toch dat ik u de eerste keer het evangelie heb verkondigd in lichamelijke zwakheid. En toch hebt u mijn beproeving, die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verafschuwd. Maar ontving u mij als een engel van God, ja, als Christus Jezus. Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u zo mogelijk uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. Ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen? Zij beijveren zich niet met goede bedoelingen voor u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat u zich voor hen zou beijveren. Nu is zich te beijveren voor het goede altijd goed, en niet alleen als ik bij u ben. Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Ik wilde echter wel dat ik nu bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik ben in twijfel over u. Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet? Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, een van de slavin en een van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij die echter van de vrije was, door de belofte. Deze dingen hebben een zinnenbeeldige betekenis. Want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Het ene dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij. Dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië. En komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij. En dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven: wees vrolijk, onvruchtbare, die niet baart, barst los in gejuich en roep. U die geen barensnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar, die de man heeft. Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was, zo is het ook nu. Wat zegt de schrift echter? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Na de preek zingen we uit Psalm 108, daarvan vers 1 en ook vers 2. Het uitgangspunt is wat we gelezen hebben. En ik lees nog vers 19, waar Paulus zijn hart openlegt en de gelaten aanspreekt met: mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben. totdat Christus gestalte in u krijgt. Het thema voor de preek is barensnood. Barensnood. 3 punten. Hoe het ging, hoe het gaat en hoe het hopelijk zal gaan. Barensnood. Hoe het ging, hoe het gaat, hoe het hopelijk zal gaan. Gemeente van Christus, u hier vanmorgen in de kerk en u die op afstand verbonden bent. Weet u nog de laatste keer dat u pijn had? Weet u nog die ene keer toen u echt pijn had? Toen het echt zeer deed? Misschien toen je vinger tussen de deur zat? Toen je arm brak? Of misschien wel toen je hoofdpijn had? Kiespijn? Pijn in je rug? Buikpijn? Ja, als het gaat over pijn, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je denkt aan de pijn die een bevalling met zich meebrengt. Misschien is dat wel wat vreemd om aan de orde te stellen. Het voelt ook wel wat vreemd om dat als man te doen. Ja, hoe moet dat van Paulus geweest zijn? Paulus was apostel, heeft geen kinderen gehad, niet getrouwd. Paulus, die in die tijd was een man sowieso niet bij een bevalling. En toch gebruikt hij dat beeld. Ja, hij zegt zelfs, het is alsof ik zelf aan het bevallen ben. Ik ben in barensnood, ik ben aan het bevallen. Toch een beetje vreemd, hè? Dat een man daar nou over praat, over de pijnen van een bevalling. Waarom doet hij dat? Nou, dat doet hij om iets aan te geven van zijn pijn aan de ene kant, maar aan de andere kant ook van zijn hoop en van zijn verlangen. Want het is pijnlijk, maar wel met perspectief. Het doet zeer, maar wel met hoop. Want ja, als alles goed mag gaan, de bevalling is voorbij, dan is de pijn voorbij en dan heeft het ergens voor gediend. Paulus, hij heeft pijn, is in barensnood. Het heeft alles te maken met hoe het ging. Want als Paulus terugkijkt, dan ging het goed, ging het mooi, was het zegenrijk. Maar ja, hoe zegenrijk het ook was, het is nu weg. Het doet pijn als hij beseft hoe het nu is, terwijl het vroeger zo was. Ja, hoe ging het dan? Nou ja, vers 12. Hij zegt in dat gedeelte dat er nooit wat was tussen de gelaten en hem. U hebt mij in geen enkel opzicht onrecht aangedaan. En hij herinnert zich toen hij daar geweest is, vers 13. Hij vertelt dat hij daar was in lichamelijke zwakte. Ja, hij kwam in Galatië en hij moest daar stoppen. Hij reisde overal rond, maar nu was hij zwak. Lichamelijk kwetsbaar en ja, waarschijnlijk moeten we denken aan iets met zijn ogen. Een oogziekte. In die tijd een veel voorkomende kwaal. Er was natuurlijk weinig bekend voor artsen, weinig medicatie. En ja, er was veel stof, de zon scheen. En zo waren er veel mensen met oogkwalen, waaronder Paulus. En er wordt ook wel gedacht, als Paulus schrijft over de doorn in zijn vlees, dat hij mogelijk hieraan denkt. Dat kunnen we niet helemaal met zekerheid zeggen. Maar in ieder geval vertelt Paulus hoe hij daar kwam. En hij zegt, weet u nog hoe zwak ik was? Ik was echt broos, ik kon maar weinig. Maar terwijl ik bij jullie was, vertelde ik het evangelie. Ik was heel kwetsbaar, maar ik verkondigde de boodschap van de Heer Jezus. En terwijl de mensen konden zien, die boodschapper is maar een kwetsbaar mens. Hebben jullie geluisterd? En dat was bijzonder. Want zeker in die samenleving gold, als een boodschapper iets komt vertellen, maar die boodschapper zelf, ja, dat is maar een broos mannetje, is duidelijk een kwetsbaar iemand, dan zal zijn boodschap ook wel niks voorstellen. Nee, het was heel belangrijk hoe je naar voren kwam, hoe je de retorica gebruikte, want daar luister je naar. Maar Paulus die kwam. Hij was broos en zwak. En hij vertelde het evangelie. En misschien geldt het in onze tijd niet meer zo sterk als toen, maar ook wij vinden het belangrijk dat er toch iemand is met voorkomen die goed overkomt. Ja, als vertegenwoordiger wil je toch dat je iets uitstraalt. Maar hij komt daar terwijl iedereen zoiets heeft van als zijn boodschap goed is, dan moet de boodschappen sterk zijn. En hij is zelf broos en zwak. En wat verkondigt hij? Hij verkondigt de boodschap van een Jood die gekruisigd is. Nou, denk je echt dat ze daar, bij de Grieken daarop zitten te wachten? Dat degene daar in West-Turkije naar verlangen? Dat is toch een belachelijke boodschap. Maar Paulus die zegt, ik kwam bij jullie en jullie hebben er doorheen gekeken. Jullie hebben mij ontvangen, zo zegt hij, als was ik een engel van God. Ja, als was ik Jezus Christus zelf. En Paulus, je merkt in die woorden dat hij duidelijk maakt, weten jullie nog wat er toen gebeurde? We kenden elkaar niet. Maar dat woord van de levende Christus, dat heeft ons verbonden, geraakt, vernieuwd. De Heilige Geest heeft dat woord als het ware, ja, via mijn broze ik, je hart binnengebracht. En wat was er een band ontstaan met Jezus en met elkaar. Zo diep ging dat zelfs dat ja, die mensen in Galaten, dat ze heel graag iets wilden geven. Orgaandonatie, vers 15. Ze zouden wel hun eigen ogen willen uitrukken en aan Paulus geven, zodat Paulus die boodschap maar helder kon blijven vertolken. En zijn werk kon doen, zijn reizen kon maken. Ja, er was echt een band ontstaan. Paulus zag God aan het werk en er was een hartelijke verbondenheid. Het was niet even iets, een opleving, maar het was echt. En hij zegt zo mooi in vers 9, en nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent. En het woord voor kennen is niet van, oh dan nou, ik weet er ook nog eens wat van. Maar het woord voor kennen, dat is intieme kennis, hartekennis. En zo kijkt Paulus terug hoe het ging. En hij kijkt misschien wel terug met een stukje dankbaarheid voor wat God heeft opgestart. Maar het doet het met dit moment ook heel veel pijn. Want het is weg. God heeft met zoveel kracht gewerkt en dan nu. Ja, misschien zit u zo ook wel in de kerk. En kijkt u naar uw man, uw vrouw. Het was zo. Maar het is weg. Kijk naar je zoon of dochter. Het startte zo mooi. Het is weg. Hij zocht God. Zij bad. Ze ging vragen stellen over het geloof. En je merkt aan alles, er is liefde. En God, ja, daar heeft hij zij echt wat voor over. Het maakte ons huwelijk dieper, vaster. Die band met mijn ouders, die kwam toen echt pas op diepte. Toen we deze dingen gingen delen. Maar kijk nu. Het vuur is weg. Passie verdwenen. Uitgeblust. Wettische gedachten maken zich van een meester. Wat is er gebeurd? Is het misschien tussen zijn vingers doorgeglipt? Zijn er dingen gebeurd waardoor het lauw is geworden en koud? Gebeurt in het gezin, in de relatie? Zijn er andere prioriteiten gekomen die je zo meegenomen hebben? Of is een dwaalleer, dat was bij de Galaten zo, hè? Is een dwaalleer binnengekomen? Een focus op bepaalde details, waardoor je de Heer Jezus niet meer ziet. Ja, Paulus kijkt naar de Galaten en zegt, het doet me pijn als ik het zie, hoe het was en hoe het nu is. Dan kunnen wij misschien ook kijken naar iemand en zeggen, het doet me pijn als ik zie hoe het was bij hem, bij haar en hoe het nu is. Of misschien kijkt u wel bij uzelf naar binnen. En doet het ergens misschien ook wel pijn. Hoe het was en hoe het nu is. Is er misschien een glijdende schaal gekomen? En is het nog niet zo ver als bij de Galaten gekomen is? Dat Paulus met zulke stevige woorden moet spreken. Maar toch dat je moet zeggen, Ik ben op die weg. De verkeerde kant op. Toen ruimde ik op. Toen bekeerde ik me. Toen ging ik ervoor. Toen had dat prioriteit. Maar nu... Het was een goed begin. Auw. Ja, soms dan kijk je naar hoe iemand begint. Of hoe het lijkt alsof God begint in iemand. En kun je soms ook denken, het is misschien even een opleving. Het is niet echt. Maar zelfs als het echt is. En het is echt. Paulus die heeft al aangesproken als, u bent allen kinderen van God. Het is echt. Toch kan het dan gebeuren dat het wegzakt. Dat God in je leven begonnen is. En dat het lijkt alsof het helemaal niks meer is. Wat is dan het punt? Het punt van Paulus is dat hij zegt, ik zie niet dat de Heer Jezus gestalte in je krijgt. Ik zie niet dat Hij een plek heeft, groter wordt in je leven. Hij verliest zijn gestalte. Je raakt dat kwijt. Ja, en wat nu? Moet je dan maar gaan redeneren en zeggen, ja, als het echt uit God is, ja, God laat toch niet los wat zijn hand begon. Dan maak je toch af, toch? En dus hoef ik niks te doen. Nou, laten we eens kijken wat Paulus doet. En dan zijn we bij het tweede punt van de preek. Paulus doet heel veel dingen niet. Hij houdt zijn mond niet. Hij laat het niet zomaar aan zich voorbij gaan. Hij zegt ook niet, nou ja, ik weet niet of het wel echt was van God in jullie leven. Vind ik trouwens wel mooi dat hij dat niet doet. Wij kunnen soms zo gaan twijfelen. Als ik nou echt een gelovige was, ja, dan zou ik toch veel meer. Ja, als ik dit nu merk, ben ik dan wel. En dat je heel erg kijkt naar wie ik ben. Paulus doet dat niet zo snel. Wat doet hij wel? In ieder geval twee dingen. Het eerste wat hij doet is uiting geven aan zijn pijn. Het doet me zeer. Ongelooflijk zeer. En hij is gewoon bang, vers 11. Ik ben bang dat het te vergeefs is. Dat ik te vergeefs gearbeid heb. Natuurlijk kan dat heel lastig zijn als je dat op je werk hebt. Je hebt geïnvesteerd in dat product, in die klant, in dat proces. En dat loopt op niks uit, te vergeefs. Of je hebt een verslag gemaakt. Je investeerde in tijd in dat. Te vergeefs. Maar hier gaat het over het evangelie. Paulus zegt, ik ben bang dat het te vergeefs is geweest. Het zou maar tegen je gezegd worden. Ik ben bang dat het te vergeefs is geweest wat de dominees in Pnio-kerk hebben gedaan. Pittig. En Paulus die legt als het ware zijn hart open, vers 19. Mijn kinderen. Sommigen vertalen zelfs met mijn kindertjes. Er zit iets van liefde in. Zijn hart klopt. En die zegt, ik hou van jullie. Jullie hebben een plek in mijn hart. En een plek bij God. Kinderen. En zo geeft Paulus uiting aan zijn pijn. Aan zijn angst. Zijn teleurstelling en ook aan zijn boosheid. En hoe is dat bij ons? Laten wij eigenlijk deze pijn nog wel eens toe? Of redeneren wij het zo makkelijk weg? Of zijn we soms te snel met de oplossing bedenken? Ja, misschien zit u hier vanmorgen. Herkent u zich in de pijn die ouders hebben over kinderen die wel veelbelovend begonnen? Die God wel wilden dienen? Die als een kind een spons waren. Zuig het in je op. Zing mee midden in de supermarkt. Maar nu, wat is het? En dat het je pijn doet. Dat je zit misschien wel met gewoon pijn in je hart. Dan denk je, is het te vergeefs geweest? Ik heb het toch voorgeleefd, voor gebeden. En dat het je ergens gewoon diep raakt. En dan hoef je niet gelijk te zeggen, het was niks in die kinderleeftijd. Het is nooit echt geweest. Dat hoef je niet te zeggen. En ook niet te snel zeggen, als het van God was, zal God het ook vast wel weer laten blijken. Ja, het is misschien wel waar. Maar Paulus neemt hier de ruimte om gewoon te zeggen, ik ben bang dat het tevergeefs was. Het doet me zeer, kinderen. Misschien herkent u die pijn. Heeft u zo iemand in gedachten? Hij was toch gericht op God? Hij wilde toch serieus die vragen bespreken? Het stagneert, het wordt minder. Misschien wel aangetrokken tot de wereld, overspoeld door vrienden. En dan kun je zo'n gevoel hebben van, is het nou allemaal wel tevergeefs? Dat ik ze meenam naar de kerk en zei, niet zeuren, kom, we gaan. Had ik misschien strenger moeten zijn? Had ik ze losser moeten laten? Dat je zit met je twijfel en denkt, waarom? Heb ik het verkeerd gedaan? En dat je misschien als vader of moeder in een soort geloofscrisis terechtkomt. En denkt, ja, laten we niet te snel zijn met onze woorden. Maar laten we soms ook gewoon uiting geven aan onze pijn. Zonder in moedeloosheid weg te zakken. Maar hopelijk barensnood. Want dat is pijn met hoop. Want hij ziet zo graag dat Christus gestalte in u krijgt. Dat is wat Paulus wil. Hij gaat op zijn knieën. Hij bidt. Hij spreekt. Hij schrijft. Ik span me tot het uiterste in. Want het is mijn verlangen dat de Heer Jezus Christus nu gestalte in jullie krijgt. Broeders en zusters, misschien ook wel confronterend als het ons niet zo raakt. Als jongeren van de gemeente en ouderen afhaken. Als het ons niet zo boeit als kinderen zonder God verder leven. Hoe belangrijk vinden we dat de Heer Jezus gestalte krijgt in onze kinderen? Of zijn we alleen maar druk met hoe ze hun plek vinden tussen vrienden en in de samenleving? En is het heel confronterend dat u zegt, die pijn die Paulus ervaart, daar kan ik er totaal niet bij komen. Omdat er misschien voor u niks op het spel staat? Laat het toch ons verlangen zijn en ons gebed zijn dat Christus gestalte krijgt in het leven van onszelf en onze kinderen. Ja, Paulus die geeft dus uiting aan zijn pijn. En hij gaat ook laten zien, dit is er gebeurd. Dit is gebeurd in jullie leven. Wat dan precies? Nou, Paulus die schrijft het wat cryptisch in vers 9. Hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen die u weer van tevoren af aan wilt dienen? Die grondbeginselen noemde hij ook in vers 3. Het is een begrip dat komt uit de filosofie van die tijd. En daar wordt mee bedoeld de elementen. Water, aarde, lucht en vuur. Dat werd gezien als het allereerste begin. En daar gingen de heidenen mee aan de slag. Dat was het, de basis voor de heidenen. En Paulus die zegt, weet je wat jullie aan het doen zijn? Jullie gaan terug naar het eerste begin. Wat jullie doen is eigenlijk heidens. Want die eerste beginselen, die zitten van nature in ons. Je hoeft mensen niet te leren om te gaan streven naar voedsel, naar macht, naar rijkdom, naar seksualiteit. Nee, dat gaat automatisch. Daar ga je heel makkelijk in op. En Paulus die zegt, kijk eens wat er gebeurd is. Let eens op. Want deze gelaten waren best wel heel serieus. Heel serieus bezig met het geloven, met de besnijdenis en de wetten van God. Paulus zegt, op het moment dat je daar zo mee bezig bent, zonder dat Christus gestalte in je krijgt, ben je gewoon een heiden. Ben je bezig met de begeerte, beginselen. Je bent eigenlijk een afgodendienaar. Auw. Concreet, stevig geworden. Paulus die legt zijn hart open in vers 19, maar daarvoor heeft hij natuurlijk een behoorlijke veeg uit de pan gegeven. Eigenlijk zou je die woorden kunnen samenvatten met, waar zijn jullie nu helemaal mee bezig? Met al die rituelen en al die details en al die gedachten. Jullie zijn gewoon heidenen aan het worden. Vers 8, die van nature geen goden zijn. Voedsel is geen god, macht niet, seks niet. Maar je maakt het een god als je ervoor knielt. Als je ernaar streeft. Als dat gestalte in je krijgt, en dat is het een en al. Ja, eigenlijk kan alles een afgod zijn. Broeders en zusters, mag het voor ons ook wat dichtbij komen vanmorgen? Want ja, we lezen hier over dagen, maanden en tijden. Maar dat doen we natuurlijk niet aan, hè? Dat was vroeger primitief. Maar alles kan een afgod voor je zijn. Zelfs je godsdienstigheid hierbij gelaten. Dat zelfs je vroomheid heidendom kan zijn. Dat je focus op bepaalde dingen ervoor kan zorgen dat het gewoon puur heidendom is. Mag ik het zo zeggen vanmorgen? Uw godsdienst, onze godsdienst, is afgoderij, zolang het niet draait om de Heer Jezus Christus. Onze godsdienst, ons zitten in de kerk, ons betrokken zijn bij de gemeente van Christus, is gewoon heidendom als het niet om Hem draait. De Bijbel vertelt dat ons hart een afgodenfabriek is. Dat er allerlei dingen in ons hart kunnen oppoppen. Wat groot wordt. Waardoor Christus geen gestalte krijgt. Is er misschien iemand vanmorgen die dat eens onder ogen moet zien? En dat je misschien wel naar de kerk komt als iemand die de zon vereert. Dat je hier in de kerk zit of de dienst meekijkt als iemand die Astarte dient. Dat je in de kerk zit om je geweten te sussen, want we hebben het toch maar weer gedaan. Dat je het alleen maar doet als vorm, voor een goed gevoel. Paulus zegt, als dat het alleen maar is, dan ben je gewoon een heiden. Want het gaat erom dat Christus gestalte in je krijgt. Nou, Paulus. Scherp hoor. Moet het zo fel? Kun je niet het anders zeggen? Moet je niet blij zijn? Deze mensen zijn ernstig, serieus, vroom. Dan mag toch blij mee zijn. Hoeveel leven er niet heel luchtig? Die alles weglachen, de serieuze vragen niet meer stellen. Maar deze mensen zijn echt serieus, denken over de dingen na. Zijn we met God en de Bijbel bezig? Nee, zegt Paulus, dat is juist het listige. Het ziet er gelikt, vroom en prachtig uit. Maar er mist iets, want Christus krijgt geen gestalte in ze. Eigenlijk zegt Paulus, er zijn twee keuzes. Of je leeft Christusgericht, of je leeft op andere dingen gericht. En het is het verlangen dat Christus gestalte krijgt in hun leven. En dan gaan we naar het derde, hoe het hopelijk zal gaan. Want Paulus die schrijft in vers 19, ik ben opnieuw in barensnood. Hij was dat al toen hij de eerste keer er was. Totdat Christus gestalte in u krijgt. Daar klinkt verwachting in door. Totdat. Ik verwacht, ik hoop, ik verlang dat dat gaat gebeuren. Dat zegt hij ook tegen mensen die daar zijn, die zeggen, ja, Paulus, maar wij zijn van het nageslacht van Abraham, hè? Misschien heeft u zich wat verwonderd over vers 21 tot en met 31. Hagar en die andere vrouw dan, en Isaac en Ismaël, hoe moet je dat nou zien? Nou, er waren in die gemeente mensen die zeiden, ja, maar ik ben afstammeling van Abraham. Ik ben echt de Jood, besneden op de achtste dag, ik heb de wetten gehouden. En die daarmee zeiden, ik ben echt een kind van Abraham. En Paulus die zegt, ja, maar Abraham had twee kinderen, hè? En Isaac was inderdaad een kind van de belofte, maar Ismaël is weggestuurd. Dus je kan wel zeggen, ik ben een kind van Abraham, maar wat voor kind van Abraham ben je? Want als je daarop staat, dat is niks. Het gaat daar niet om. Paulus die gebruikt hier in vers 19 een woord voor, hè, dat barensnood, dat is een woord dat gebruikt wordt voor, ja, de ontwikkeling van een babytje in de buik, hoe het van voeten naar kind wordt, hoe het groeit. Paulus zegt, dat moet groeien. Het is nog niet zichtbaar, het moet zichtbaar worden in je leven. Als het ware opnieuw geboren worden. Natuurlijk kunnen we onze dogmatiek dan uit de kast trekken en zeggen, ja, klopt dat wel, want het is toch eenmaal wedergeboren worden, dat kan toch niet vaker. Nou ja, het punt van Paulus is, Ik ben bang dat jullie zo ver afgedwaald zijn dat je weer bij het begin moet beginnen. Dat ik twijfel of het allereerste begin er wel is. En wat is dat begin? Dat is de Heer Jezus Christus. En daarom heeft hij in het eerdere verloop van deze brief al woorden gebruikt als: ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef, maar niet meer ik, want Christus leeft in mij. Leeft in mij, krijgt gestalte in mij. Gelaten, dit is het verlangen. Hier gaat het om. Dat dat gestalte krijgt in je leven. Dat de Heer Jezus nou concreet wordt in hoe je naar het leven kijkt. Dat hij in mij leeft. Dat hij mijn leven doortrekt. Dat dat mijn vertrekpunt is. Paulus zegt, ik heb niks anders geweten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus zegt, ik span me in. En deze hele preek draait erom. Dat de Heer Jezus Christus in het centrum mag staan, komt te staan van ons leven. Staat hij daar? Jongeren, ouderen, de Heer Jezus Christus in het centrum. Nou, kun je in elke preek horen. Maar staat hij daar? Krijgt hij gestalte in je leven? Wordt dat zichtbaar? Of kijk je naar je leven en zie je dat vooral je eigen succes gestalte krijgt? Of je mislukking? Wat je ontvangen hebt? Wat je is aangedaan? Mag de Heer Jezus Christus alstublieft gestalte in u krijgen? Of hebben de dominees die hier gestaan hebben de angst dat ze tevergeefs gearbeid hebben? Paulus, hij legt zijn hart op tafel. Hij is confronterend. Hij zegt zelfs in vers 16, ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen? Hij is boos, teleurgesteld, sarcastisch zelfs, verdrietig. Maar ook klopt zijn hart. En hoe kan dat nu, hè? Hoe kun je nu Christus gestalte laten krijgen in je leven? Is het een knop omzetten? Ik denk dat de sleutel is in wat Paulus eerder in deze brief schreef. Hij zegt, ik heb Christus, de gekruisigde Christus, verkondigd alsof die onder u gekruisigd was. Broeders en zusters, mag ik je op dit punt in de preek daarmee naartoe nemen? Dat we in gedachten gaan naar Golgotha. Die plek daar vlak buiten Jeruzalem. Op die ene vrijdag. En dat er drie kruisen staan. En dat we ons even focussen op die Jezus. Alsof die hier voor u staat. En dat je dan in gedachten zijn voeten ziet. En dat je beseft, zijn voeten brachten hem daar naartoe. In liefde voor ons. En dat je het bloed over zijn lichaam ziet. Wat hij voor ons vergoot. En dat je zijn rug bekijkt, die kapotgeslagen is vanwege de geestelslagen, vanwege ons. Dat je die spijker ziet, bijna niet voor te stellen dat hij daaraan hangt, toch? Vanwege ons. Zie je dat? Die blik in zijn ogen, vol liefde, voor ons. Hoor je dat? Ja, hoor je dat? Die stem van de heiland. Die bidt om genade, vergeving voor mensen die er niet naar vragen. Voor die hem verachtelijk maken. Hoor je dat? Dat na die duisternis, dat het schalt over Golgotha, het is volbracht. Mag deze Christus gestalte krijgen in ons leven. Het behaagde God zijn zoon in mij te openbaren. En dat mag zo steeds meer gestalte krijgen. Mag dat zo een nieuw leven van belang zijn. En hoe zie je dat? Hoe werkt het nou nog concreet uit in je leven? Dan zou ik heel veel dingen kunnen zeggen over de vrucht van de geest en zo, maar in de lijn van dit gedeelte, wat er al geschreven is en wat direct achter het hoofdstuk aankomt, zou ik zeggen, vrijheid. Dat Christus gestalte in je krijgt, dat maakt je vrij. Vrij van wat mensen vinden. Vrij van wat mensen van je denken. Vrij van de slavernij van je eigen schuld. Vrij. Want de Heer Jezus Christus, je heeft vrijgekocht. Ik leef, maar niet meer ik, want Christus leeft in mij. Paulus is in barensnood. Hij zegt, het doet me pijn wat er gebeurd is. Maar ik verlang ernaar. Ik zie het perspectief dat Christus gestalte in u krijgt. Dat dat meer en meer zichtbaar wordt. Ja, en als je dan het beeld van de bevalling gebruikt, dan kan het een kwetsbaar beeld zijn. We weten allemaal van afgelopen week hoe het anders kan gaan. Maar wat is het mooi als het kindje geboren mag worden, het mag gezond zijn. En dan kun je natuurlijk vragen, is het gezond? Dan kun je kijken van, wie lijkt het? Maar natuurlijk het mooiste is, als op een gegeven moment in dat babytje steeds meer zichtbaar wordt wie de Heer Jezus is. Broeders en zusters, u weet hoe het in uw leven ging. Hoe het in uw leven gaat. Hoe zal het gaan? Tot slot, ik sluit af met een gedicht. Dank u, mijn Vader, voor al uw genade, die u liefdevol geeft. Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door hem die in mij leeft. U heeft mij in liefde aanvaard, die mijn hart veranderd heeft. U heeft mij rechtvaardig verklaard, wat mij rust en vrede geeft. Al wat ik ben, dank ik aan hem, aan Jezus' liefde voor mij. Zolang ik besta, volg ik hem na, krijgt hij gestalte in mij. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Grote, machtige Heere, u heeft alle macht. En Heere wil met uw macht in onze levens werken. Laat Christus gestalte krijgen in onze levens. Voor het eerst of opnieuw. Heer, u weet hoe het gegaan is in ons leven. En we danken u voor wat u bent begonnen. Voor wat u hebt gedaan. Heer, van nature zoeken we u niet. Van nature laten we de boodschap van u langs ons heen gaan. Maar u bent het die het ook inwerkt. En ook begonnen bent, ook onder ons. Heer, u weet dat dat misschien ook wel gelijk pijn geeft. Pijn omdat we zien hoe onze geliefde een andere weg gaat. Heer, het kan ons soms zeer doen. Het kan ons soms angst geven. Zou het dan te vergeefs zijn? Maar uw woord zegt toch dat onze arbeid niet te vergeefs is in de Heere. Omdat u bent opgestaan. Heere, bewaar ons ervoor dat we maar makkelijk gaan denken over de dingen. Of dat we ons, dat we alles maar wegpraten. Dat we ons laten verdrinken door ons verdriet. Geef, Heere, dat we met volharding u zullen zoeken. Geef ons ook wijsheid in het uiten van onze pijn. Heere, we kunnen onze pijn soms wel uiten naar mensen die een andere weg gaan, maar het komt soms zo averechts over. En daarom leggen we het bij u neer, want we zoeken met wijsheid onze weg te gaan. En we denken, Heere, aan die mensen die in onze kerk, dit gebouw of het gebouw het centrum, gedoopt zijn. En die nu een hele andere weg gaan. Heer, het zou toch niet te vergeefs zijn? Trekt u ze alstublieft, Heer. Wilt u bij ze zijn als mensen belijdenis hebben gedaan, een ja-woord gegeven voor u, maar in hun leven nu keuzes maken die daar haaks op staan? Heer, verander dat. Opent uw ogen, verandert u het, opdat Christus gestalte gaat krijgen. Heer, onze God, wees bij ons. Ook als er zoveel omstandigheden zijn die ervoor kunnen zorgen dat u geen gestalte in ons krijgt. U weet van verleiding, maar ook moeite, depressieve gevoelens, gedachten. Als we aanlopen tegen onszelf en tegen onze opvoeding, tegen wat mensen van ons zeggen. Heere, wilt u zo in ons werken dat wij leven, maar niet meer wij leven, maar u leeft in ons. Laat ons veel zien van u. Geef dat we daarop gefocust mogen zijn. En Heere, het is ons verlangen dat u ook gestalte krijgt in die kinderen van de gemeente, die mensen van de gemeente die wel ingeschreven staan, maar geen belijdenis hebben gedaan nog. Geef alstublieft dat dat gestalte krijgt in hun leven. Dat ze ook voor u mogen verschijnen zonder schrikken. Heer onze God, zegent u zo ons allemaal. Heer, en als dat punt van zwangerschap en van pijn en van geboorte ons verdriet geeft, dat het een moeilijk voorbeeld is, wilt u ons dan troosten en nabij zijn. En hoop geven op het eeuwige leven. Hoop geven, omdat we u eenmaal mogen zien in volmaaktheid. Heer, onze God, geeft zo een verder goed verloop van deze zondag. Leid ons in de dingen die we willen gaan doen, die we mogen doen. En geef dat onze godsdienst, ons bezig zijn in de kerk, als kerkenraad, maar ook op andere manieren, als andere georganiseerde verenigingen en dat soort dingen, dat het niet iets is wat lijkt op het heidendom. Dat we bewaard worden voor dwaalleer en voor de te grote focus. Dat we niet meer trots zijn op wat we zelf van u hebben ontvangen, maar dat Christus gestalte krijgt. Heere, werk zo in ons. Wij vragen dat, opdat u zelf in en door ons heen alle eer, alle lof en alle dank ontvangt. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de Heer en zijn dienst. En daarna zingen we onze slotzang. In verband met de reformatieherdenking is dat van het lied Een vaste burcht is onze God, Weerklank 233, vers 1 en 2. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.